Ons begin staat in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen Psalm 65, vers 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen, tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden, verzoend. En zuivert gij. Vers 1 en 2 van Psalm 65.
Thank you.
In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En stemmen in met de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we willen zingen Psalm 77 vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij. Hierna volgt de schriftlezing die vanavond is uit het eerste Bijbelboek en daarvan het derde hoofdstuk. En aansluitend willen we ook lezen wat we vinden in de Heidelbergse Catechismus, zondag 3. Eerst dus de geloofsbelijdenis en dan zingen we Psalm 77 vers 8 en lezen uit Genesis 3. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu samen uit Genesis 3. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zei tot de slang, van de vrucht der bomen van deze hof zullen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zei de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dag, als ge daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en ge zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. De vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechtte vijgenboombladeren tezamen en maakte zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte van de hof. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof. En ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zou? Toen zei Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zei de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dat zal u de kop vermorselen en gij zult het de versenen vermorselen. Tot de vrouw zei hij, ik zal zeer vermenigvuldig uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult ge kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zei hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw en van die boom gegeten waarvan ik u gebood, zeggende gij zult ervan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt en met smart zult ge daarvan eten al de dagen van uw leven. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen. En gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult ge brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl ge daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als ons er een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde gerubs tegen het oosten van de hof van Eden en een vlammig lemmer eens zwaarts dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Tot zover de lezing van Gods woord. Ik weet op dit gedeelte en andere plaatsen van de Heilige Schrift is het onderwijs gegrond dat we vinden in de Heidelbergse Catechismus zondag 3. De kerkraad verzocht mij om dat in de prediking vanavond in deze leerdienst aan de orde te stellen. Laten we samen ook lezen wat de kerk van de reformatie daar beleidt op grond van Gods woord. Allereerst is de vraag, heeft God de mens dan zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is, in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God, zijn schepper, recht zou kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard van de mensen? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur zo is verdorven geworden dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Gemeente, voor we hierover willen nadenken, willen wij eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen bij de bediening van zijn woord. Laten wij bidden. Heere, u vergunt het ons in uw goedheid dat wij aan de avond van deze rustdag als gemeente opnieuw mogen samenkomen in dit bedehuis. Wij danken u voor dit voorrecht. Wij danken u voor deze blijk van uw trouw. Want dat wij hier zijn en mogen zijn en kunnen zijn, dat zegt niet in de eerste plaats iets over ons. Dat wij van die trouwe gemeenteleden zijn. Maar het zegt iets over u. Dat u die God bent, die niet moe wordt om ons achterna te wandelen, met de roepstem van het evangelie, bekeert u. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Heren, dat zou u ook niet kunnen doen. U zou ons voorbij kunnen gaan zonder dat wij ons daarover zouden mogen beklagen. U zou geen onrecht doen. Maar nu neemt u redenen uit uzelf om toch telkens maar weer opnieuw ons op te zoeken. Heren, daar worden we klein onder. En wij bidden, zou u ook vanavond uw stem willen doen horen. Dat we die mogen vernemen. Terwijl ons vanuit de Bijbel en vanuit het belijden van de kerk zo de spiegel wordt voorgehouden. Dat als we daar werkelijk in blikken, dan schrikken we. Maar dat is ook precies de bedoeling. Dat wij werkelijk eens heilig zouden schrikken. En heilig zouden gaan wanhopen. Aan onze verlossing, als we op onszelf zien. Maar nu ligt daar tegelijk een nodiging in en een prikkel. Om niet op onszelf te zien, maar op u. Die zulk soort Adamskinderen als wij allemaal zijn, toch niet prijsgeeft aan het verderf. Maar dat u daar alles voor gedaan hebt en alles voor gegeven hebt, waardoor ze toch weer terug kunnen komen en mogen komen in die heerlijke gemeenschap met u. Wij zijn er moedwillig bij vandaan gegaan, dwazen die we zijn. Maar u komt zo geheel vrijwillig en liefdevol naar ons toe. Met een zaligmaker die in al onze noden voorziet, die alle zonden op zich nam, die alle straf gedragen heeft, die alle zaligheid verworven heeft en die dat uitdeelt aan armen en behoeftigen. O, laten ze er ook vanavond zijn, hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Wij bidden, Heren, om de hulp en leiding van de Heilige Geest. Die heeft uw dienaar nodig om te kunnen spreken. Wat kan hij naar voren brengen als hij het van zichzelf moest hebben? O Heere, wilt u hem bedouwen met uw geest, maar ook de gemeente. En wij bidden om een geestelijk herleven, om verdiepte kennis van u en van de verlossing. En dat het ons zo zal vervullen dat het ook niet anders kan, of wij worden allemaal evangelisten op het plekje waar u ons stelt. In de klas, in het gezin, onder collega's, onder vrienden. Heren, dat wij door woord en wandel iets mogen doorgeven van wat het betekent om van genade te leven. Het is aan de ene kant zo verootmoedigend, want het is zo waar. De zonde is maar niet een incident af en toe, maar een stroom van ongerechtigheden. Had de overhand op mij. Maar dan dat gelukkige maar. Voortkomend uit uw eeuwige liefde. Ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuiverd gij. Dat is ten diepste verkiezende liefde. Maar het is ook de verzoenende liefde van Christus. En de heiligende liefde van de Geest. O drie enige volzalige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zou u ook vanavond onder ons uw heerlijk werk willen doen. Tot heil van zondaren, tot bekering van hen die voor eigen rekening leven, tot versterking van uw volk en kinderen, tot bemoediging van schuchteren, Wilt u ze trekken met de koorden van uw liefde die van verre staan? Laten zij mogen zien op deze zaligmaker, die veel gewilliger is om onze zonden te vergeven dan dat wij gewillig zijn om ze te belijden. We bidden voor de gemeente, we bidden voor de kerkraad. We bidden samen, Heere, dat u de vakante plaats die er nog is en die steeds meer wordt gevuld, zou het willen vervullen door de man van uw raad. Op uw tijd, Heere, laten wij ook gelovig vertrouwen dat u dat zult doen. U bent de koning van de kerk. Maar ook in deze zaken geldt, u wilt erom gebeden zijn. Heere, we kunnen erover praten, we kunnen allerlei dingen naar voren brengen, meningen hebben. Maar laat er vooral veel werk mogen zijn in de binnenkamer. Om ook een dienaar voor de gemeente van u af te smeken. En dan hoeven we toch niet zonder hoop te zijn. Want u bent die God die kan zeggen tot de een ga en hij gaat. En tot de ander kom en hij komt. Zou u het zo willen doen, tot roem van uw genade en tot blijdschap van de gemeente. We bidden ook voor onze kerken die ons lief zijn, maar waarin zoveel verwarring en verwijdering is ontstaan. Dat als we daar naar kijken, Heere, dan is ons hart vervuld met droefheid en grote zorg. Hoe moet het toch verder? Wij weten het niet. We leggen het voor u neer, ook deze gebrokenheid. En geeft u alstublieft ook wijsheid aan allen die hierin verantwoordelijkheid dragen, om alles te doen wat mogelijk is, dat we als kerken bewaard mogen blijven bij de strikte binding aan uw heilig woord, aan de gereformeerde belijdenis en op de orde van de kerk die daarop is gegrond. Dan is er ook zegen te verwachten. We bidden voor deze wereld in nood en ellende. Een wereld die verscheurd wordt door oorlogsgeweld, door natuurgeweld, door zoveel verdriet en tranen. O Heere, wilt u geven dat in al die noden het evangelie van vrije genade de mensen mag bereiken en voor hen de bron van troost en licht zal zijn of zal worden. Zegen allen die mogen dienen op het terrein van zending en evangelisatie en bijbelverspreiding en christelijke hulpverlening. Wilt u het allemaal gebruiken, Heere, opdat uw koninkrijk mag komen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Maak uw kinderen getrouw. En laten wij allen als lichten mogen schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht. Heere, zo bidden we voor elkaar, voor de gemeente, voor de kerken, voor de wereld, ook voor onze samenleving, voor de overheden, voor de koninklijke familie. Gedenk hen allen en geef bekwaamheid en wijsheid naar dat ieder nodig heeft. Heere, wilt u zo onze gebeden verhoren en ons ook in dit avonduur verblijden door uw grote daden. Wilt u het doen in de genadige vergeving van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten wij ter inleiding op de prediking nu gaan zingen van Psalm 130, daarvan vers 1 en 2. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart, zo gij in het recht wilt treden. O Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Vers 1 en 2 van Psalm 130. Gemeente, laten wij als antwoord op de prediking straks opnieuw uit Psalm 130 zingen en dan het vierde vers. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Het vierde vers van Psalm 130 straks in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, wij horen regelmatig, ook in de achterliggende week, van ramp en ongelukken die plaatsvinden. In het verkeer, met een autobus die van de weg raakt, of vliegtuigongelukken, of andersoortige rampen. En dan wordt er altijd een onderzoek ingesteld hoe dit toch heeft kunnen gebeuren en ook wie verantwoordelijk gehouden moet worden voor het feit dat er zo'n ongeval plaatsvond. En iets dergelijks is eigenlijk ook aan de orde vanavond in zondag 3 van de catechismus. Er is een ramp gebeurd. En nu is de vraag, wie heeft het gedaan? Wie is er verantwoordelijk? Wat zijn de gevolgen? Dus er wordt een onderzoek ingesteld om dit soort vragen onder ogen te kunnen zien en de juiste antwoorden te kunnen vinden. Eigenlijk zou ik de boodschap van zondag 3 daarmee willen samenvatten als het thema voor de preek vanavond: het onderzoek naar de ramp. En vraag 1 is, wat is er gebeurd? De tweede vraag, wie heeft het gedaan? En de derde vraag is er nog hoop? Dus het onderzoek naar de ramp. Wat is er gebeurd? Wie heeft het gedaan? En is er nog hoop? Ja, wat is er gebeurd? Ik kan zeggen, kijk in de spiegel en dan weet je het. De spiegel is ons voorgehouden in zondag 2. De spiegel van de heilige wet van God. God is liefde en God eist liefde. En zijn wet is daarom de liefdewet, zoals we ook vanmorgen hebben gehoord. In zijn wet verklaart God zijn heilige liefde en vraagt hij volkomen terecht heilige wederliefde. Waarom zou de mens bezwaar maken tegen liefde? Die spiegel werd ons voorgehouden. En die laat zien wat er is gebeurd, wat er aan de hand is. Die laat ons beeld zien. Nadenkend over de zonde, over de aard van de zonde, heeft ons leerboek dus al duidelijk laten zien waarom de zonde zo erg is. Als in zondag 1 al de vraag werd gesteld, welke drie stukken zijn nu nodig om in die enige troost te kunnen leven en sterven, dan is het eerste niet dat ik zonde heb gedaan. En ook niet dat het de bedoeling is dat je daar een soort optelsom van gaat maken. Zo van hoeveel? Nou, toen een keer en toen en toen. Maar de vraag is niet hoeveel mijn zonde en ellende zijn. Maar de vraag is hoe groot. Dus het gaat niet om de hoeveelheid, maar om de hoedanigheid. Wat is de aard van de zonde? Waarom is de zonde zo ontstellend? Nou, dat laat die spiegel zien. Zonde is liefdeloosheid tegenover God en de naaste. De mens heeft geprotesteerd tegen een God die vanuit zijn heilige en eeuwige liefde het beste met de mens voor had. Gemeente, daarom is er ook absoluut en nooit en te nimmer een excuus voor de zonde. Het is niet uit te leggen. Zij kan alleen maar betreurd en beweend worden. Ondertussen stelt de zonde ons ook schuldig. Het is maar niet een neutrale aangelegenheid die je kunt benoemen en dan zeg ik, nou ja, dan slaan we de bladzijde weer om en dan is het nee. Het is niet alleen een spiegel, zou je kunnen zeggen, maar als u mij het voorbeeld veroorlooft, je zou het ook een flitspaal kunnen noemen. Je wordt geregistreerd. En dat heeft dus ook juridische consequenties. Het kan met een stuk aangetoond worden. Je bent in overtreding. De wet klaagt ons aan. Zolang we binnen de grenzen van de wet blijven, dan is er niets aan de hand. Maar zodra de mens de grenzen overschrijdt, dan komt de wet in actie om ons te laten weten dat wij schuldig staan en overtreden hebben. En dat heeft niet alleen maar iets te zeggen tot de persoon zelf, maar onze zonden zijn ook van belang. Die hebben ook een bepaalde invloed op onze omgeving. Dat zei ik net als bij het overtreden van verkeersregels. Dat is niet alleen maar dat je zelf een bekeuring kunt krijgen, maar die verkeersregels die hebben uiteraard de positieve bedoeling om het verkeer veilig te houden. En dat breng jij in gevaar. Dus je brengt in feite ook de veiligheid van andere mensen in gevaar. Dat kan zelfs fatale gevolgen hebben. Dus zo wil de wet ons brengen tot de kennis van de zonde. En als je nou voor die spiegel staat, dan zie je je hele bestaan, je hele beeld. En dan wordt het ook duidelijk dat de zonde maar niet een reeks incidenten is en uitglijders die, hoe betreurenswaardig ook in feite, ons mens zijn intact hebben gelaten. Dat is weer het gebrek in het voorbeeld van de flitspaal. Want je zou kunnen zeggen, nou, dit jaar heb ik nog maar 3 bekeuringen gekregen. Dus verder heb ik me toch altijd keurig netjes aan de regels gehouden. Ik zeg, zonde, er zijn dan een paar incidenten. Ja, heel vervelend en ben echt een strook. Het is niet goed te praten. Maar verder is het met mijzelf eigenlijk wel oké, ik zit vol goede bedoelingen. Nee, het is veel erger, veel ingrijpender. Die wet van God is als een spiegel en als een flitspaal, maar ook als een CT-scan. Die iedere kubieke millimeter van je ziel blootlegt. En laat zien wat daar van binnen allemaal huist. Mijn hele mens zijn is door de zonde aangetast en ontspoord. Onze hele natuur is erdoor vergiftigd. Stel je voor, een trein rijdt over een bepaald spoor naar het volgende station, maar er staat 1 wissel verkeerd. En doordat die ene wissel verkeerd staat, gebeurt er een vreselijk treinongeluk. De trein ontspoort, is voorgoed onklaargemaakt. De inzittenden zijn omgekomen. De trein is ongeschikt om nog verder te rijden. Dan zeg je toch niet, het was maar 1 foutje dat er 1 wissel verkeerd stond. Dan zie je dat het enorme gevolgen heeft en een doorwerking. En zo is het ook hier. Mijn hele mens zijn is onklaargemaakt en ontspoord door de zondeval. Ik kan niet eens meer houden wat de wet van mij vraagt. En ik wil het ook niet. En dat terwijl de wet zoiets belangrijks en aangenaams vraagt als de liefde tot God en tot de naaste. Maar ik kan die liefde niet eens meer geven en wil dat ook niet. Dat gaat nog dieper. Want ik ben nu van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dat is een trieste constatering. De gevolgen zijn ontzettend. Dan wordt het wel tijd dat er een onderzoek ingesteld wordt wie er voor deze ramp verantwoordelijk moet worden gehouden. Dan nu, dat gebeurt dus in zondag 3. Een onderzoek naar de ramp. Wie heeft het gedaan? En welk rapport moet er over de hele situatie worden opgemaakt? Gemeente, wilt u het eigenlijk wel weten? Bij misstanden in het bedrijfsleven of op departementen en zo zijn we allemaal voor een onpartijdig onderzoek. Nou, we zijn natuurlijk allemaal hebben allemaal gehoord van het onderzoek wat het presidium van de Tweede Kamer heeft laten instellen naar het optreden van mevrouw Ariep, de vorige voorzitter, die nu met opgestoken veren de Kamer heeft verlaten. Daar zou ik verder natuurlijk niets over zeggen. Maar het feit dat als er door ons een onderzoek wordt ingesteld naar de ander, dan geeft dat ons toch wel een beetje goed gevoel. Van, wij zijn tenminste voor rechtvaardigheid en eerlijkheid. Laat maar eens even goed uitgezocht worden wie de echte schurken zijn. Maar gemeente, wilt u het in dit geval wel echt weten? Want het kon wel eens zijn dat u zelf als de schuldige wordt aangewezen. En dan? Dan lopen we hard weg. Dan ontkennen we het gewoon of doen alsof het meevalt. Nee, gemeente, zo zal het niet gaan. U moet er doorheen door dit onderzoek. Een onderzoek dat dieper graaft en meer registreert dan de beste scan- of röntgenfoto. En dit onderzoek naar de oorsprong van het kwaad is zo noodzakelijk om echt de troost te leren kennen uit zondag 1. En dan dus niet als theorie, maar als werkelijkheid. Als een heerlijke werkelijkheid. De enige troost in leven en in sterven is juist voor mensen die het er zo slecht afgebracht hebben. De enige troost kan niet beleefd worden als we zelf geen schuldenaar voor God zijn geworden. En het is trouwens ook een voortgaand onderzoek. Ook als we door genade de Here in zijn gunst hebben leren kennen, dan moeten we dieper ontdekt worden aan onszelf. Aan onze natuur. Aan het feit dat er kwaal van binnen zit. En dat we daar ook zolang we in dit leven zijn niet helemaal van verlost zijn. Het blijft ons plagen. Dat is die wetmatigheid waar Paulus over spreekt in Romeinen 7. Die wetmatigheid van de zonde die mij ook na ontvangen genade nog blijft plagen en die de apostel doet uitroepen: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Er is dus ook in het geestelijke leven een hoe langer hoe meer, een opwassen in de genade. Maar hoe kan er opwassen zijn in de genade als er ook niet een opwassen is in de diepgang, in de kennis van onszelf, in het besef van wat nu het erge van de zonde is. En zo kan het bloed van Christus en de weg van de verlossing ook meer waarde voor ons krijgen. Dan alleen kan er sprake zijn als we van opwassen in de genade, als we ook dieper worden ingeleid in het stuk van de ellende. Dan nu, in het onderzoek van zondag 3 wordt eigenlijk de schuld allereerst bij God gezocht. Althans, die vraag wordt overdacht. Hoe zit het nu? Heeft God de mens dan zo boos en verkeerd geschapen? Nee, natuurlijk niet, zeggen wij allemaal in koor. Dat is het correcte antwoord. Ja, maar wordt ondertussen toch heimelijk deze gedachte en deze vraag niet gevoed en gekoesterd? Hoe dikwijls horen we het niet om ons heen? Als God dan liefde is, waarom laat hij dan dit of dat gebeuren? Dat kan natuurlijk een hele echte, existentiële en diepe vraag zijn. Maar het komt ook nogal eens voor dat deze vraag wordt gesteld door mensen die zich overigens helemaal niet zo om God bekreunen en er helemaal niet aan denken, behalve als er dan een keer iets voorvalt wat heel moeilijk en verdrietig is. En dan ineens, dan wordt God erbij gehaald. Als Gods liefde is, waarom laat hij dit of dat dan gebeuren? Alsof zij nou een goede reden hebben om niet in God te geloven. Dat is wel herkenbaar. Met andere woorden, God is verantwoordelijk voor de ellende in de wereld, wij niet. Nou, misschien komen jullie daar ook wel eens mee in aanraking, jongelui. En dan zou je misschien deze vraag kunnen stellen van, laten we nou eens God buiten beschouwing laten. Stel, er is geen God, wat jij denkt. Hoe verklaar je dan de ellende in deze wereld? Wie heeft het dan gedaan? Hoe verklaar je het morele kwaad van liegen, fraude, ontrouw, moord, doodslag? Als er geen God is, dan heeft God het ook niet gedaan. Maar wie heeft het dan wel gedaan? Ja, de mens. En dan zegt hij, ja, ik niet, de ander. Ja, precies wat we in Genesis 3 gelezen hebben. De vrouw die gij mij gegeven hebt. En de vrouw zegt, die slang die u hebt nu toch geschapen? Ik niet. Nou, Poetin zegt precies hetzelfde. De NAVO heeft het gedaan. Het Westen, ik niet. Zo zitten mensen in elkaar. Nou, misschien durven wij niet zo hard op God de schuld te geven. Maar leeft in het hart van de mens niet een stuk opstand? Zijn er ook onder reformatorische kerkmensen geen gebalde vuisten naar de hemel? Terwijl je beter je handen zou kunnen vouwen. Maar oh, dat is de mens zo eigen. Wij zoeken de schuld allereerst bij iemand anders. In volle ernst wordt soms ook beweerd dat de zonde nu eenmaal met de schepping meegegeven is. Er is een weeffout in het kleed van de schepping. Wij kunnen dus ook niks aan doen. We noemen het gebrokenheid. Of we zeggen, ik ben nu eenmaal zo. Dat zegt iemand die zich niet kan beheersen bijvoorbeeld. Die heel snel beledigd is, snel agressief. Ik ben nou eenmaal zo. Alsof dat een excuus is voor agressief gedrag. Dat je zou kunnen zeggen, ik ben nu eenmaal zo. Maar vergeet niet, de mens is zo geworden. Oorspronkelijk was het beeld van de mens heel anders, zoals hij uit de handen van zijn maker is voortgekomen. Niet waar? En dat wordt in onze belijdenis zo duidelijk beleden op grond van de schrift. Dat is het eerste wat naar voren wordt gebracht. God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Twee dingen. Dus goed en naar zijn evenbeeld. Het is heel belangrijk om dat goed tot ons door te laten dringen. Willen wij een juist oordeel kunnen vormen over de herkomst van de zonde. De goede schepping van de mens. Dan ligt er dus niet aan de schepper. Hij heeft aan het eind van elke scheppingsdag kunnen zeggen dat het goed was. En goed betekent dan dat het helemaal beantwoordt aan de heilige wil en de zuivere bedoelingen van de schepper zelf. Het was goed in zijn ogen. En toen de mens geschapen was, op de zesde dag, het was ook, ja, waar het allemaal op uitliep, de bekroning, het kroonstuk van de schepping, toen kon God zeggen dat het zeer goed was. Het beantwoordde helemaal aan zijn doel. En het was alles gericht op zijn eer. En dat de schepper het zo goed gedaan heeft, dat kun je als je goed kijkt ook echt vandaag nog steeds zien. In dat wonderenwerk van de schepping. Als je daarin gaat verdiepen, dan zeg je, wat is dat bijzonder. Als je alleen al denkt hoe het menselijk lichaam is gemaakt en hoe alles werkt. Alle zintuigen en organen en spieren en pezen en zenuwen en de hersenen en enzovoort. Maar ook verder in de schepping, alle dieren, planten en de onbezielde schepping, wat heeft God het allemaal prachtig gemaakt. Tot zijn eer. Een mens die het kroonstuk is van de schepping, die is naar zijn evenbeeld geschapen. Onder al de schepselen is er maar één van wie dat gezegd werd. Door de Heere zelf. Dat geldt niet van dieren of planten of dingen, maar alleen van de mens geldt naar Gods beeld geschapen. Laat trouwens ook zien dat er een orde is in de schepping. Een rangorde, een hiërarchie, die af te lezen is ook uit de volgorde van de scheppingsdagen. Dat God eerst het land schiep en het water en de onbezielde schepping, bergen en meren. En de bezielde schepping, planten en dieren. En dan uiteindelijk de mens als kroonstuk, die boven al die andere vormen van schepping staat. De mens staat boven de materie, boven de natuur, zelfs boven de engelen. maar onder God. Mens mocht in zekere zin op God lijken, hem kennen, liefhebben en dienen. Zo zoals dat voor de mens was weggelegd, konden de dieren God niet kennen en liefhebben. De mens wel. Dat was zijn roeping en zijn voorrecht. Zijn privilege. Het wordt in onze catechismus met die drie woorden kernachtig samengevat. Van wat betekent dat nu dat de mens naar het beeld van God geschapen is? Wel dat hij hem mocht kennen. En dat is dan kennen niet met je verstand, maar met je hart. Dat is dat intieme kennen, dat nabije kennen. Kennis door omgang met elkaar. Hem kennen, hem liefhebben. En die woorden gerechtigheid en heiligheid. Gerechtigheid betekent dat er geen schuld tussen de mens en God in stond. En heiligheid dat er geen smet tussen hen in stond. En zo kon de mens voor zijn aangezicht leven. Wat een hoge adelstand waartoe de mens verwaardigd werd. Om God te loven en te prijzen. Dat is de grond, de zin en het doel van zijn leven. Waarom werd de mens nu eigenlijk verwaardigd om tot die hoge en verheven positie te komen? Wel, God wilde de mens dicht bij zich hebben. God wilde dat de mens hem zou eren. En God wilde zich verlustigen in het werk van zijn handen. Hij zag zijn eigen beeld weerspiegeld in de mens. En hij had een hoge en heerlijke bestemming voor de mens weggelegd. Nee, als je hier eerlijk over nadenkt, dan moet je toch zeggen, het ligt beslist niet aan de schepper dat de mens zo boos en verkeerd is. Nou, aan wie ligt het dan? Dat hebben we gelezen in Genesis 3. Over de val en ongehoorzaamheid van de mens. Wat onze catechismus ook in vraag en antwoord 7 aan de orde stelt. Val en ongehoorzaamheid. Ja, dat zijn eigenlijk twee woorden voor dezelfde zaak. Want de val is ongehoorzaamheid. Door ongehoorzaamheid is de mens gevallen. Dat is wel goed om dat ook even te onderstrepen. Want ja, je kunt ook vallen per ongeluk. Niet waar? Als je struikelt over een steen die je niet hebt zien liggen, ja, dan val je. Dan zeg je, oh, wat jammer. Heb je veel pijn? Maar zo is het niet gegaan. In het paradijs had de Heere zelf al een waarschuwingsbord neergezet. Waarop stond, gij zult en gij zult niet. En toch is de mens gevallen. En hij deed het bewust. Hij stond met zijn neus voor dat waarschuwingsbord. En hij deed het toch. Moedwillig en vrijwillig. Hij heeft God pijn gedaan. Dat is het ergste van de val. Niet dat wij ons ook pijn gedaan hebben, dat is ook zo. Maar we hebben God pijn gedaan. Dat is zo erg. De mens is ongehoorzaam geworden en niet per ongeluk, daar heeft hij voor gekozen. Hij heeft gekozen voor de dood boven het leven, voor de Satan boven God, voor zichzelf in de plaats van de ander. Hoe dit kon gebeuren, gemeente, blijft een donker mysterie. Hoe kon die hoogmoed post vatten in het hart van de mens, die zo goed door God geschapen was? Hoe kon die hoogmoed post vatten in het hart van de mens, nadat die hoogmoed eerst in de engelenwereld was binnengedrongen? Dat blijft een donker mysterie. En ik weet niet of hier ook jongelui zijn die, nou, die vraag eigenlijk ook wel een keer op catechisatie zouden willen stellen. Had God dat dan niet kunnen voorkomen? Al die ellende, God is toch almachtig. Had God de zondeval niet kunnen voorkomen? Nou, ik begrijp je vraag, maar het lijkt toch wel een beetje op vraag 6. Heeft God het dan gedaan? Had God, nee, God heeft niet gedaan, maar had hij het wel kunnen voorkomen? Ik begrijp je vraag. Maar ik wil er toch op wijzen dat het hiermee te maken heeft dat God de mens niet als een machine of een robot heeft geschapen. Maar hij heeft mens en engelen geschapen met een vrije wil. God wil gediend worden vanuit de vrije wil. Dus God heeft ons niet voorgeprogrammeerd op zo'n manier dat we niet zouden kunnen zondigen. Zo heeft God het niet gedaan. Waarom niet? Waarom heeft God die mens en ook de engelen dus die vrije wil gegeven? Wel, omdat dat de hoogste vorm van liefde is. Als je iemand vrijwillig lief hebt. Laat ik het met 3 kleine voorbeeldjes verduidelijken. Als je denkt aan je moeder, jongens en meisjes, jongelui. Je moeder heeft een stofzuiger. En die wil ze gebruiken, ze doet hem aan en ja, hij werkt. Nou, daar is ze wel blij mee. Het apparaat werkt. Het apparaat is zo geconstrueerd dat hij moet gaan zuigen. Nou, dat is fijn als hij dat doet. Dat is 1. Voorbeeld 2 is diezelfde moeder geeft haar kind, jou misschien, een opdracht. Wil jij de vaatwasser even uitruimen? Ik alweer. Beetje gemor en gemompel. Nou ja, je doet het wel. Oké. En dan een 3 voorbeeld. Dat kind, misschien jij wel, doet iets geheel vrijwillig uit zichzelf, uit liefde voor zijn moeder. Hij zegt uit zichzelf, kan ik u even helpen met de was opruimen? Of je neemt een bloemetje mee voor je moeder. Probeer het maar eens uit deze week, dat je geheel vanuit jezelf vrijwillig een blijk van liefde geeft aan je moeder. Moet je eens kijken hoe blij ze is. Ja, ze was wel blij dat die stofzuiger werkte. En ja, hoor, ook dat je een beetje mopperend de vaatwasser had uitgeruimd. Maar wat is ze blij. Als ze een blijk krijgt van vrijwillige liefde. En zo wil God nu ook gediend worden. Dat moet niet een afgedwongen zaak zijn. En ook niet een voorgeprogrammeerd iets. Zodat je nou eenmaal niet anders kan. Nee. Die vrijwilligheid is zo belangrijk. Want dat is de hoogste vorm van liefde. Zo heeft God mensen en engelen geschapen. Dat ze hem zouden dienen niet uit plicht. Het was niet een harde eis. Het was niet een afgedwongen zaak. Maar het moest een liefdedienst zijn. En die vrije wil was dus echt vrij, zonder enige beperking. Vrij om het goede te doen. Maar wil dat geen wassen neus zijn, dan moet die vrijheid dus ook het risico inhouden dat mensen vrijheid kan misbruiken. En dat is helaas gebeurd. In de hemel en op de aarde. En wat is nu het gevolg van die val? Als wij vallen op straat, dan probeer je weer snel overeind te komen. Je kijkt of je geen gat in je knie hebt en dan ga je weer verder. Zo'n val hoeft geen blijvende gevolgen te hebben. Maar de val, de zondeval, had wel blijvende en onuitwisbare gevolgen. Kan niet uitblijven. Een misdadiger die een misdrijf heeft gepleegd en wordt ingerekend en daarna veroordeeld. Ja, dat blijft niet zonder gevolgen natuurlijk. Die verdwijnt voor een bepaalde tijd achter de tralies. En hij kan ook nooit meer ongedaan maken wat hij gedaan heeft. En dat hij nu een strafblad heeft. Als een vrouw een buitenechtelijke relatie aangaat en er dient zich een kindje aan, dan zijn dat de gevolgen van die misstap, van die val, die niet ongedaan zijn te maken. En nog veel erger en ingrijpender, gemeente, is het ten aanzien van de val in het paradijs. Het heeft niet alleen maar een enorme nasleep voor de mens, wat de Heer in Genesis 3 ook aankondigt en benoemt, dat ja, er komt smart voor de vrouw in datgene wat het meest haar vrouw zijn raakt, namelijk als een kind mag baren. Met smart zult ge kinderen baren. Voor de man wat hem raakt in datgene wat hem het meest tot zijn verantwoordelijkheid behoort, namelijk de aarde bebouwen en bewaren, maar dat zal nu in smart gebeuren. En doorns en distels, het wordt allemaal moeizaam en verdrietig. En dus die nasleep is er, maar de mens zelf is er ook door veranderd. Hij is niet meer dezelfde als voorheen. Hij is zelf verdorven, zo aangetast door de zonde, dat hij een onreine is geworden. De zonde zit in zijn genen. En dat kun je niet meer uitwissen, ook niet door genetische manipulatie. En die onreinheid en verdorvenheid gaat nu door tot alle mensen. Het wordt via de genen doorgegeven. Want wie kan een reine geven uit een onreine? Kan de moorman zijn huid veranderen? Of de luipaard zijn vlekken? Nee, dat hoort immers bij zijn natuur. En zo kan de mens, wiens natuur nu zo bedorven is door de zonde, zijn natuur niet meer ten goede veranderen. Hij kan die vlekken niet uitwissen. En daarom geldt van alle mensen, van u en jou en mij, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom van nature kinderen des torens die in het rijk van God niet kunnen komen. We zijn uit het paradijs verdreven. Uit Gods gemeenschap verbannen. En nooit zullen we zelf een weg terug kunnen vinden. Gemeente, dat is het rapport van het onderzoek naar de vraag hoe deze verschrikkelijke ramp kon plaatsvinden, wie ervoor aansprakelijk gesteld moet worden en wat de gevolgen zijn. Ik vroeg al, wilt u het wel weten? Want het laat van ons fraaie zelfbeeld niets heel. Wilt u het wel weten? Hoe gaat u om met zondag 3 van de catechismus? Hebt u er al onder leren buigen? Gemeente, dat hoort bij het geestelijke leven. Alle hoop aan onze kant is afgesneden. Alle schuld en verantwoordelijkheid wordt bij ons neergelegd. Waarom? Ten eerste omdat het waar is. U hebt in heel uw leven nog nooit zo'n eerlijk boek gelezen als de Bijbel. Ten tweede, opdat het u alle hoop op verlossing en verbetering van uw kant zou ontnemen. Houd er maar gerust mee op. Met uw levensverbetering en uw goede voornemens, dat zal u niet kunnen verlossen van de toorn van God. En het derde, dat u dus zou beseffen dat als er van verlossing sprake zou kunnen zijn, dat het echt van de andere kant moet komen. Als we dat niet begrijpen, kennen we de enige troost niet en zult u die ook niet leren kennen. Althans niet persoonlijk en doorleefd. Zolang u zichzelf nog troost en u zichzelf wat overeind houdt en u zelf op de been probeert te houden met dit en met dat, misschien wel met een tekst of een versje, dan hebt u God niet nodig. Nog de radicale en volstrekte genade. Maar waar u voor het eerst of meer en meer op de knieën komt en leert belijden: ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Die gaat het als een wonder zien. Dat er voor zulk soort verdorven, schuldige en hopeloze mensen nog een weg zou kunnen zijn. En die is er, gemeente. Maar die komt dan ook volstrekt en alleen bij God vandaan. Dat brengt ons bij het derde punt van de preek. Is er nog hoop? Ja, dat komt in die laatste vraag en antwoord aan de orde. Zijn we dan zo verdorven dat we geheel onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja. En dan staat er geen punt. Komma. Ja. Tenzij. En wat staat er nou achter dat tenzij? Tenzij ik een beetje beter mijn best ga doen voor God. Tenzij ik een beetje mijn leven ga oppoetsen. Nee. Tenzij dat wij door de geest van God wedergeboren worden. Dus twee woordjes zijn hier van groot belang. Ja en het woordje tenzij. U moet eerst ja leren zeggen. Dat moet een heel persoonlijk ja-woord zijn. Ja, wij. Wij allemaal. Niemand uitgezonderd. U niet, jij niet, ik niet. Ja, wij. Dat je er van harte mee gaat instemmen. Niet slechts in theorie, maar dat je het er innerlijk mee eens bent geworden. Er is van mij niets goeds te vertellen. En ook niet goeds te verwachten. En het tenzij, gemeente, dat laat zien dat er een uitweg is. Maar die uitweg sluit nergens en op geen enkele manier aan bij iets wat ons al voorgegeven is. Het komt op geen enkele manier bij ons vandaan. Het komt helemaal en als een wonder van genade bij God vandaan. En dat heet nu in de Bijbel en in onze belijdenis de wedergeboorte. Wedergeboorte. Wat is dat? Nou, het is een volstrekt nieuw begin. Een nieuwe geboorte. Nieuw leven. Dus geen reparatie. Zo van, ja, er is een onderdeel van mijn autostuk. Even een nieuwe accu vervangen en dan kan diezelfde auto... Nee, geen reparatie. Waarbij er toch nog een heleboel van mij intact blijft. En er een klein stukje dan wordt vernieuwd. Nee, alles moet vervangen worden omdat er niets meer van me deugt. Daarom wedergeboorte, een nieuwe geboorte, een van boven geboren worden, noemt de evangelist Johannes het ook. Dat betekent door God nieuw leven mogen ontvangen. Door God hersteld worden in een nieuw leven. Dat is de enige hoop. Dat is de enige uitweg. Daar is verlossing. Bij God vandaan. Nou, nu begrijp ik het helemaal niet meer. Dat is toch die God tegen wie wij waren opgestaan. Die God die wij zo bedroefd hadden. En beledigd. Verlaten. We hebben hem de rug toegekeerd. We hebben hem op het hart getrapt. We hebben zijn liefde versmaad. Is die God de God die mijn verlossing wil bewerken? Inderdaad. Dat is nu het grote wonder. Dat deze God een weg van genade opent. Dat woordje wedergeboorte wil dat allemaal onder woorden brengen. Hij die de schepper is van ons leven. Hij gaf u de geboorte, je natuurlijke bestaan. Hij is ook de herschepper die de nieuwe geboorte geeft. En die wedergeboorte brengt een herstel in het beeld van God. Opdat je hem opnieuw leert kennen, liefhebben en dienen. En vergeving van je schuld ontvangt, zodat je bekleed wordt met een nieuwe gerechtigheid. Namelijk de borggerechtigheid van Christus. En door de geest geheiligd wordt, zodat je ook in een nieuwe heiliging, niet volmaakt, maar toch nieuw, leert leven voor zijn aangezicht. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. En zo wordt opnieuw dat oorspronkelijke doel bereikt wat God voor ogen had bij de schepping. Hem kennen, lieven en loven. En daar heeft God nu alles voor gedaan. Alles voor gegeven. En daarom moet God en God alleen de eer en de aanbidding daarvoor ontvangen. Gemeente, bent u al op dat plekje gekomen? Daar moet het heen. Over de wedergeboorte wordt, denk ik, in onze kringen wel vaak in de passieve vorm gesproken. Een mens moet wederom geboren worden. Zeker, zo zei de Heer Jezus het ook tegen Nicodemus. En dat geeft aan dat het Gods werk is en niet zijn eigen werk. Maar moet de mens er nu ook een passieve houding tegenover aannemen? Zo van, het moet je gegeven worden. Is dat de bedoeling? Dus moet ik dan vanavond volstaan, gemeente, met een vrome wens en een innige verzuchting Mocht het u nog eens gebeuren? Heb ik dan echt genoeg gezegd op grond van Gods woord? Of wil dat woord wedergeboorte een zodanige hoop bij u wekken en jou tot een zodanige gebedsworsteling aansporen dat u begint te pleiten bij deze God? O God, ik heb alles verzondigd. Met mij kan het nooit meer iets worden. Er is maar één grond der hoop en die ligt buiten mij. Die ligt bij u, de schepper, de herschepper. En u hebt de macht en de wil. Ja, gemeente, dat is de bedoeling. Dat dat woordje wedergeboorte hoop gaat wekken. En u in beweging brengt naar de Heere toe. Dat is die omgekeerde beweging die ons van nature zo eigen is, bij de Heere vandaan. Maar nu word je als het ware hierdoor aangetrokken, als door een magneet die oud ijzer aantrekt, naar hem toe. Bij hem is raad, bij hem alleen. Stel, je zit ergens door eigen schuld opgesloten in een stikdonkere kamer. Er is nergens een lichtpuntje. Er is wel een deur, maar die kan niet van binnenuit geopend worden. Maar zie, nu gaat die deur van buitenaf open. Er blijkt iemand te zijn achter de deur. Je kon dat helemaal niet zien. Maar hij is er. Hij was voor ons onzichtbaar. Maar zijn machtige hand doet de deur open. Die alleen kan uitkomst bieden. En door die open deur komt er natuurlijk een streep licht in die donkere kamer. Wat zou jij nu doen als je in die donkere kamer zat, opgesloten, kon geen kant uit, je bent wanhopig. En je zag ineens een streep licht door die deur die op een kier staat. Nou, daar ga je toch op af. Dan zeg je toch, is er dan toch een uitweg? Wel nu, dat woord wedergeboorte geeft aan dat er zonder toedoen van de mens of medewerking van de mens een weg ter zaligheid is ontsloten door God. Dat woord wedergeboorte zet de deur van die donkere kamer waarin wij ons bevinden op een kier. Hebt u die streep licht al ontdekt, gemeente? Ja, je kunt er met je rug naartoe blijven zitten. Maar daarvoor hebt u geen aanbeveling of belofte in de Bijbel. In de Bijbel vindt u de dringende aanbeveling en belofte. Wend u naar mij toe en word behouden. Want ik ben God en niemand meer. Gelukkig dus als u heilig nieuwsgierig werd en ging vragen: wie is daar? Is daar iemand achter die deur die zich mijn lot aantrekt? Er komt een vermoeden, een hoop, een gebed, een zucht uit de ziel tot God. En in feite is dit het begin van de wedergeboorte. Ieder rapport van onderzoek naar een ramp, gemeente, geeft niet alleen een analyse en wijst niet alleen de hoofdverantwoordelijke aan, maar eindigt ook met een conclusie en aanbeveling. Nou, wat is hier nu de conclusie en de aanbeveling? Gemeente, de aanbeveling kunnen we eigenlijk niet beter zeggen dan met de woorden die de Heilige Geest zelf ons op de lippen legt in Psalm 130. Waaruit diepte van ellende, ja, die ellende van zondag 3, tot deze God geroepen wordt. Waar beleden wordt, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En als u in het recht zou treden, o Heere, wie kan dan bestaan? Maar dan toch naar die God toe. Bij u is vergeving, bij u alleen. Opdat gij gevreesd wordt, daarom hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood. En uw nood kan niet zo groot zijn of er is bij hem verlossing. Want zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Ja, zo doe hij ook aan mij. Amen. Laten we nu samen danken en bidden. Heere, tot wie zouden we anders heen gaan dan tot u? Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. En die maakt u bekend aan mensen die de eeuwige dood hebben verdiend. Daar werden we bij bepaald. Door uw woord en bij het belijden van de kerk die dat naspreekt. En Heere, als we daarover denken, dan... Ach, dan worden we eigenlijk sprakeloos van verlegenheid, van schaamte. Hoe hebben we u toch ooit de rug durven toekeren? U die de fontein bent van alle goed. O Heere, wij belijden voor u onze dwaasheid. Die afkerigheid van ons hart. Die hardnekkige ongehoorzaamheid. En eigenzinnigheid. En wat is de mens verblind dat hij denkt dat hij gelukkig kan zijn in een wereld zoals waarin wij leven en dan zonder God en zonder hoop en zonder toekomst, zonder troost. O Heere, wij bidden. Wilt u ook naar ons omzien zoals u beloofd hebt? Wij zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. Aan ons valt geen eer meer te behalen. Maar wat heeft u toch bewogen om naar zulk soort mensen te vragen? En u zet u een deur der hoop open in het dal Achor. Waar wij onze rechtvaardige veroordeling leren aanvaarden. Maar juist daar. Gaat de deur der hoop open. Om Christus wil. Die in dat dal Achor geweest is. Beladen met de toorn en straf. Van u, o God. Over onze zonde. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Ik voor u. Opdat er een deur der hoop geopend wordt. Heere, laat het gepredikte woord niet zonder vrucht. Dat het zondaren tot u mag trekken. dat het ons ook mag verdiepen in de geestelijke zelfkennis. En wij tot meer bewondering komen van uw ontfermende genade in Christus. En u hebt uw eer willen verbinden aan onze verlossing. Want als wij uit zo grote nood en dood gered worden, dan zullen we u de eer daarvoor geven. En daar gaat het om. Uw naam moet eeuwig eer ontvangen. U bent het zo eeuwig waard. Heren, wij danken u voor wat u schonk, ook in deze ogenblikken. Wilt u nog wegnemen wat in woorden of gedachten ook vanavond niet was naar uw reine wil? Neem ons in uw hoede in het verdere van de week die voor ons ligt. Sterk ons door onze taken en verantwoordelijkheden in het gezin, op het werk, op school, in onze vrije tijd. En bij alles wat we doen en ondernemen, Heren, laten wij in afhankelijkheid van u onze weg gaan. Aanvaard zo onze stamelende dank. En wilt u ons gebed verhoren om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten wij als slotzang zingen uit Psalm 60, vers 2. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien door uw gestrenge wraak. En vers 7. Geef gij ons hulp in tegenheen. Bij u is raad, bij u alleen. Het is vruchtloos waar men zich mee vlijt, want mensenheil is ijdelheid. En wat verder volgt in vers 2 en 7 uit Psalm 60. Thank you. gaat nu heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.